Wat als ik je één vraag stel die misschien veel meer bij je in beweging zet dan je op het eerste oog zou denken? Leef jij jouw eigen leven? De meeste mensen zullen waarschijnlijk direct ja zeggen. Natuurlijk leef ik mijn eigen leven. Ik heb zelf mijn partner gekozen, mijn opleiding, mijn werk, mijn huis, mijn vrienden, mijn hobby's. Maar hoe weet je dat eigenlijk? Hoe weet je dat de keuzes die je vandaag maakt echt van jou zijn? En niet van de verwachtingen waarmee je bent opgegroeid. Niet van wat je hebt geleerd over wat hoort. Niet vanuit de behoefte om aardig gevonden te worden of vanuit de angst om iemand teleur te stellen. Niet vanuit de overtuiging dat je pas waardevol bent als je hard werkt en altijd voor iedereen klaarstaat. De komende weken neem ik je in 3 afleveringen mee in een reis die begint met deze eenvoudige, maar misschien wel levensveranderende vraag. Leef jij jouw eigen leven? Misschien denk je, maar zo werkt het leven toch? We worden allemaal gevormd door onze opvoeding en ervaringen. Dat klopt, we worden allemaal gevormd. Maar gevormd worden is iets anders dan de verbinding met jezelf ervaren, voelen en daar ook naar handelen, in plaats van de verbinding met jezelf verliezen zonder het te beseffen. Met als gevolg dat je doodmoe bent, ondanks dat je voldoende rust neemt. Misschien is de belangrijkste vraag niet wie ben ik, maar wie ben ik gaandeweg geworden? Laten we daar eens induiken. Superleuk dat je luistert naar de Heelmeester podcast, waarin ik je meeneem in de wereld van persoonlijke ontwikkeling, holistisch leven en spirituele groei, geïnspireerd door de kennis en wijsheid uit het oude Egypte. Mijn naam is Irene van den Oever. Ik leer jou hoe je je eigen heelmeester wordt voor meer diepgang, rust, balans en verbinding in je leven, je werk en je relaties. Voordat we verder gaan, wil ik eerst een andere vraag stellen. Want misschien luister je nu en denk je, ja Irene, je vraagt of ik mijn eigen leven leef. Maar hoe weet ik eigenlijk of de keuzes die ik maak echt van mij zijn? Dat is misschien wel een van de belangrijkste vragen die je jezelf kunt stellen. Na de middelbare school wilde ik graag naar de PABO om in het onderwijs te kunnen werken. Maar in die tijd was er een gigantisch lerarenoverschot. Iedereen zei, als je dat gaat doen, kun je net zo goed meteen een uitkering aanvragen. Want daar is gewoon geen werk in te vinden. Ik dacht, nou, dan ga ik maar op kantoor werken. En dan kijk ik wel welke studie ik kan doen die voor dat werk relevant is. Op dat moment was dat misschien een verstandige keuze, maar niet eentje die bij mij paste en al helemaal niet een die uit mijn hart kwam. Uiteindelijk heb ik een boekhoudopleiding gevolgd. Dat was de enige opleiding die door mijn toenmalige werkgever als relevant werd gezien. Ik heb altijd graag gestudeerd, maar toch voelde ik diep van binnen dat dit niet de richting was die ik op wilde. Dat er nog zoveel meer mogelijk moest zijn. Maar ja, wat dan? In die tijd had je nog geen internet. Ik deed wat andere meiden van mijn leeftijd deden. Op kantoor werken, sparen, een huis kopen en uiteindelijk trouwen. Diep van binnen bleef het wel knagen. Want echt gelukkig werd ik niet van mijn werk. In de verpleging werken, dat leek me ook wel wat. Maar ja, spuiten en bloed, dat was wel een dingetje. Dus dat werd het ook niet. En zo verdween de droom van werken in het onderwijs langzaam naar de achtergrond. Misschien is het daarom niet zo vreemd dat zoveel mensen zeggen, ik weet eigenlijk niet meer wat ik wil. Zo was het voor mij destijds ook en daar stopte de zoektocht. Als ik naar mijn hart had geluisterd, had ik de keuze gemaakt om de PABO-opleiding te volgen. Maar in plaats daarvan koos ik ervoor om te doen wat anderen verstandig vonden. Psychologen, filosofen en spirituele tradities kijken allemaal op een andere manier naar de vraag: hoe weet je of de keuzes die je maakt echt van jou zijn? Laten we eens kijken hoe deze 3 verschillende invalshoeken hiernaar kijken. Psychologen zeggen dat een keuze echt van jou is wanneer drie dingen samenkomen. Op de eerste plaats maak je die keuze bewust. Je hebt nagedacht en de keuze past bij jouw waarden, bij wie je bent en wat jij belangrijk vindt. En ten tweede maak je die keuze vanuit vrijheid, niet omdat iemand je onder druk zet of je manipuleert. Maar ook niet omdat je bang bent iemand teleur te stellen of uit angst om de verbinding met de ander te verliezen. Een keuze is echt van jou als je voelt, dit is mijn keuze. En tot slot ben je bereid verantwoordelijkheid te dragen voor de gevolgen. Je zegt niet, ik moest wel of ik had geen andere keuze. Maar je zegt, dit is mijn besluit en ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen. Dat klinkt heel logisch. En toch, hoe langer ik mensen begeleid, hoe meer ik ben gaan beseffen dat het vaak een stuk ingewikkelder ligt. Want hoeveel van onze keuzes zijn werkelijk bewust? Hoeveel worden beïnvloed door onze opvoeding of cultuur? Door de overtuigingen waarmee we zijn opgegroeid en de ervaringen uit het verleden? Door angst, schaamte of schuldgevoel? Door de behoefte om erbij te horen? We denken vaak dat we heel rationele keuzes maken. Maar ons zenuwstelsel heeft meestal al lang besloten wat veilig voelt. En vaak wint veiligheid het van de vrije wil. Niet omdat we niet in staat zijn om onze eigen keuzes te maken, maar omdat ons zenuwstelsel is ontworpen om ons veilig te houden. En dan komen we bij de filosofie. Want filosofen stellen al duizenden jaren een andere belangrijke vraag, namelijk, bestaat de vrije wil eigenlijk wel? Als jouw opvoeding invloed heeft op hoe je denkt, als jouw ervaringen bepalen hoe je naar de wereld kijkt en als jouw omgeving voortdurend invloed heeft op jouw keuzes, hoe vrij ben je dan werkelijk? Dat is een hele goede vraag. Maar voor mij is er een veel interessantere vraag. Een vraag die ook in de oude mysteriescholen en veel spirituele tradities wordt gesteld. Niet ben ik volledig vrij om te kiezen, maar hoe bewust ben ik van wat mijn keuzes beïnvloedt? Want zodra je ziet waarom je doet wat je doet, ontstaat er ruimte om niet langer automatisch te reageren, maar om andere keuzes te maken. En dat is voor mij een vorm van vrijheid. De vraag die ik mezelf het vaakst stel is dan ook niet, is deze keuze verstandig of vinden anderen dat een goed idee, maar voelt deze keuze kloppend voor mij? En daarmee bedoel ik niet, voelt ze prettig, want sommige kloppende keuzes zijn heel spannend en kunnen zelfs pijnlijk zijn. Maar ergens diep van binnen voel je, dit klopt. Voor mij is dat de stem van het hart. Niet het hart dat reageert vanuit angst of oude pijn, maar het hart dat verbonden is met jouw diepste waarheid. Voor veel mensen klinkt dat logisch. Want we kennen allemaal de uitspraak, volg je hart. Maar ik bedoel daar iets anders mee dan hoe die uitspraak meestal wordt gebruikt. Want je hart is niet alleen de plek van liefde en verlangen. Het is ook de plek waar oude pijn, verlies en afwijzing kunnen liggen opgeslagen. Daardoor kan luisteren naar je hart juist spannend of zelfs onveilig voelen. Daar gaan we in een volgende aflevering dieper op in. Voor vandaag wil ik je één vraag meegeven. Brengt deze keuze mij dichter bij mijzelf of juist verder van mijzelf vandaan? Die ene vraag kan veel veranderen, want dan kijk je niet alleen naar wat je doet, maar vooral van waaruit je leeft. En misschien ontdek je wel dat je onderweg ongemerkt een stukje van jezelf bent kwijtgeraakt. En hoe dat gebeurt, daar gaan we nu naar kijken. Als we geboren worden, zeg ik altijd, dan zijn we dat prachtige licht. En vervolgens gooien onze ouders of opvoeders daar doekjes overheen. We leren hoe het volgens de overtuigingen van onze ouders, religie en cultuur hoort. Wat mag en wat niet. Wat wordt gewaardeerd of beloond en wat wordt afgewezen. Daarnaast staan binnen het onderwijssysteem lezen, schrijven, rekenen, analyseren en verbanden leggen centraal. Allemaal hoofdwerk. De nadruk ligt op presteren en de juiste antwoorden geven. En ondertussen raken we steeds verder van ons hart verwijderd. Een jong kind is nieuwsgierig, stelt vragen, heeft een rijke fantasie, creëert en speelt zonder zich af te vragen of het wel goed genoeg of op de juiste manier speelt. Dat is niet bezig met presteren, maar met ontdekken. En dat leeft vanuit verwondering, vanuit verbinding en vooral vanuit het hart. Kinderen brengen gemiddeld 16 tot 18 jaar door in het onderwijs. Ze leren veel waardevolle dingen. Maar leren ze ook hoe ze zichzelf leren kennen? Wie leert een kind hoe het naar zijn hart luistert of omgaat met emoties? Hoe het onderscheid maakt tussen angst en intuïtie? Hoe het leert voelen wat werkelijk bij hem of haar past? Hoe het leert vertrouwen op zijn eigen innerlijke kompas? Naast het gezin, de cultuur en het onderwijssysteem is er nog iets dat een belangrijke rol speelt in de keuzes die we maken, namelijk ons zenuwstelsel. Als kind ben je volledig afhankelijk van de mensen om je heen, met name van je ouders en verzorgers. Zij zorgen voor jouw levensonderhoud, bieden bescherming en liefde. En dankzij hen heb je een dak boven je hoofd en een plek in het gezin. Nog voordat je kunt praten, leert jouw systeem: wat moet ik doen om erbij te horen? Wanneer is het veilig? Wanneer ontspant mama? En wanneer wordt papa boos? Wanneer krijg ik aandacht? En wanneer word ik afgewezen? Dat zijn geen bewuste gedachten, maar ervaringen die het zenuwstelsel opslaat, omdat het tot taak heeft je te helpen overleven. En daarom zeg ik vaak: een kind kiest nooit voor authenticiteit als dat ten koste gaat van veiligheid. Een kind kiest altijd voor verbinding, want dat biedt veiligheid. Zelfs als dat betekent dat het delen van zichzelf moet verbergen. Misschien heb jij als kind geleerd om vooral lief te zijn, niet te veel aandacht te vragen. Of misschien werd jij diegene die voor iedereen zorgde, die de sfeer bewaakte. Of misschien trok je je terug omdat dat veiliger voelde. Dat zijn allemaal strategieën die ons helpen overleven in een omgeving die niet veilig voelt en waarin we niet onszelf kunnen zijn. We ontwikkelen ze om erbij te horen en in de hoop om liefde en aandacht te ontvangen. Maar als je volwassen wordt, reizen die strategieën ongemerkt met je mee. Dan zeg je bijvoorbeeld ja, terwijl je eigenlijk nee voelt. Of je zorgt voor anderen en stelt je eigen behoeften steeds uit. Je blijft zoeken naar bevestiging. En misschien herken je dat wel, dat je achteraf denkt: waarom zei ik daar eigenlijk ja op? Waarom durf ik niet eerlijk te zeggen wat ik voel? Waarom blijf ik zo hard werken en voel ik me verantwoordelijk voor iedereen? Heel vaak geven mensen zichzelf dan de schuld. Ze noemen zichzelf onzeker. Of zeggen dat ze niet in hun kracht staan. Maar eigenlijk klopt dat niet. In plaats van te oordelen over jezelf, kun je beter de vraag stellen: wat doe ik om mezelf veilig te voelen? En wat past echt bij wie ik ben? Dat onderscheid maken is de belangrijkste stap op weg naar zelfkennis. En veel mensen denken dat zelfkennis betekent dat je steeds meer over jezelf leert. En dat klopt wel, maar dat is niet het hele verhaal. Voor mij betekent zelfkennis ook en vooral dat je onderscheidingsvermogen ontwikkelt. Kunt herkennen wat van jou is en wat je hebt aangeleerd of ontwikkeld om te kunnen overleven. Want zolang je dat niet ziet, blijf je jezelf verwarren met je overlevingsstrategieën. En dan denk je misschien: ik ben nu eenmaal een pleaser. Ik maak het mensen graag naar de zin. Of ik ben gewoon onzeker of perfectionistisch. Maar misschien ben je dat helemaal niet, maar zijn dat ooit de antwoorden geweest op een omgeving waarin veiligheid belangrijker was dan jezelf kunnen zijn? Ik wil je vandaag uitnodigen om te onderzoeken wie jij bent, wanneer je die voortdurende behoefte aan veiligheid eventjes parkeert. Niet door ineens alles anders te doen, maar door nieuwsgierig te worden en jezelf de juiste vragen te stellen. Vragen die je naar binnen leiden. Want iedere verandering begint met bewustwording, niet met veroordeling. Dat wisten ze in het oude Egypte ook. Misschien luister je nu en denk je, ja, maar mijn jeugd was helemaal niet slecht. Dat hoor ik heel vaak. Je hoeft geen heftige jeugd te hebben gehad om onderweg de verbinding met jezelf een beetje of volledig kwijt te raken. Ook liefdevolle ouders geven onbewust overtuigingen door. Ook in een warm gezin leer je wat beloond wordt, wat ouders waarderen en wat misschien minder ruimte krijgt om er te mogen zijn. Dit gaat niet over schuld, maar over bewustzijn. Want zodra je ziet hoe jouw systeem ooit heeft geleerd veilig te blijven, ontstaat er ruimte. Ruimte om jezelf niet langer af te wijzen, maar om met meer begrip en empathie naar jezelf te kijken. En dan kun je zonder oordeel antwoord geven op de vraag, wie ben ik als ik mezelf niet hoef te bewijzen? Want hoe herken je eigenlijk dat je misschien al een tijdje niet meer helemaal jouw eigen leven leeft? Er zijn 5 belangrijke signalen en dit is geen checklist, maar een uitnodiging om te kijken wat je herkent. Misschien herken je er 1 of misschien herken je ze allemaal. Het eerste signaal dat je niet helemaal jouw eigen leven leeft, is dat je voortdurend bezig bent met wat anderen nodig hebben en jezelf vergeet. Hoe vaak vraag je iemand, hoe gaat het met je? En hoe vaak stel je die vraag aan jezelf? Gewoon, hoe gaat het met mij? Waarschijnlijk veel minder vaak, of helemaal niet, omdat je nooit geleerd hebt die vraag te stellen. Je weet waarschijnlijk precies hoe het met je partner, je kinderen, je ouders, je cliënten of je collega's gaat, maar staat niet of nauwelijks stil bij jezelf. En vaak voelt dat heel normaal en zijn mensen er zelfs trots op, en zeggen ze, ja, ik zorg nu eenmaal graag voor anderen. En natuurlijk is dat een mooie kwaliteit, maar niet als je daardoor de verbinding met jezelf en jouw eigen behoeften verliest. Want je kunt een ander niet geven wat je jezelf niet kunt geven. Dan loop je leeg, raak je op den duur uitgeput en dan kun je voor niemand meer iets betekenen. Het tweede signaal is dat je logische keuzes maakt waarvan je diep in je hart voelt of weet dat je er niet helemaal achter staat. Je maakt een keuze en iedereen zegt, dat is een goede beslissing, dat is verstandig, dat zou ik ook doen. Maar ergens diep van binnen knaagt het. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Ze hebben een prima baan, een relatie die best oké is, een leven waar eigenlijk niets mis mee is en toch ontbreekt er iets. Niet omdat ze ondankbaar zijn, maar omdat er een verschil is tussen een leven dat veilig voelt en een leven dat echt bij je past. Je kunt een veilig leven hebben opgebouwd en toch het gevoel hebben dat je niet echt leeft. En andersom kun je soms een spannende keuze maken en voelen, ja, dit klopt helemaal. Dat is een belangrijk onderscheid, want waarheid, dat wat voor jou klopt, voelt lang niet altijd comfortabel. Het derde signaal is dat je voortdurend moe bent en rusten niet echt helpt. Dit is een onderwerp dat ik in een andere aflevering uitgebreid besproken heb. Chronische vermoeidheid heeft veel mogelijke oorzaken, maar soms is die vermoeidheid niet alleen lichamelijk, maar vooral geestelijk. Omdat het ongelooflijk veel energie kost om voortdurend iemand te zijn die je eigenlijk niet bent. Om altijd maar beschikbaar te zijn en steeds af te stemmen op wat anderen van je verwachten. Dat vraagt heel veel energie. Misschien herken je dat wel, dat je weekend of vakantie hebt gehad, voldoende hebt geslapen en toch nog steeds moe bent. Je lichaam verlangt niet alleen naar rust, maar ook naar waarheid. Zo heb ik een cliënte gehad die het boekhoudkantoor van haar vader had overgenomen. Ze had helemaal niets met cijfers, maar omdat iedereen, zeker haar vader, dat van haar verwachtte, was ze in zijn voetsporen getreden. Hij had een vast klantenbestand en een goede naam opgebouwd. Dus vond iedereen dat ze heel dankbaar moest zijn, want zij kwam in een gespreid bedje terecht. En nu zat ze voor me, doodmoe. Sporten lukte niet meer, slapen was een probleem. Ze sleepte zich letterlijk door de dag. Totdat we samen eerlijk gingen kijken naar de manier waarop ze leefde en ze ontdekte dat ze een rol vervulde waar zij niet om had gevraagd, maar die anderen haar hadden toebedeeld. En dat het spelen van die rol al haar levensenergie opslokte, terwijl ze diep van binnen een heel andere weg voor zichzelf zag. Vanaf het moment dat ze daarvoor koos om zich om te scholen en voor haar eigen droom te gaan, sliep ze beter, kwam haar levenslust weer terug en had ze weer volop energie. Het vierde signaal is dat je naar iets verlangt, maar niet kunt benoemen wat dat is. Dit is misschien wel een van de mooiste signalen. Mensen zeggen soms tegen mij, ik weet niet wat er is, maar er klopt iets niet. Ik mis iets, maar ik weet niet wat. Vaak kunnen mensen nog niet onder woorden brengen waar ze naar verlangen, maar wel voelen dat het leven meer is dan wat ze nu leven. Soms proberen ze dat op te lossen met een andere baan, of een verhuizing, een nieuwe auto of een vakantie. En dan blijkt het uiteindelijk dat toch ook wel niet te zijn. Want misschien vraagt dat verlangen helemaal niet om iets nieuws, maar om de bereidheid om te luisteren. En dat brengt ons bij het vijfde signaal. Je voelt dat er meer in je leeft dan er nu naar buiten komt. Veel mensen laten slechts een klein deel van zichzelf zien, omdat ze twijfelen. Ben ik wel goed genoeg? Wie zit hier eigenlijk op te wachten? Wat zullen mensen ervan vinden? En langzaam verdwijnt je droom naar de achtergrond en leef je niet voluit. Misschien is dat wel de grootste pijn. Niet dat je het verkeerde leven leeft, maar dat een deel van jou wacht om ook erkend en volledig geleefd te worden. En misschien voel je dat nu ook, als een fluistering of een verlangen, of een weten dat zegt, er leeft nog zoveel meer in mij. Dat verlangen is er om je te herinneren aan wie je altijd al bent geweest. Dat is wat ik zelf heb ervaren toen ik de eerste keer in Egypte een tempel binnenwandelde en tegen een zuil ging zitten om de schoonheid van die tempel in me op te nemen. Ik werd een heel andere wereld ingezogen en tegelijkertijd voelde het heel vertrouwd. In die stilte kon ik eindelijk mezelf weer ontmoeten en voelen waar mijn hart echt naar verlangde. We hebben jarenlang geleerd hoe we de juiste antwoorden kunnen geven, maar niet hoe we de juiste vragen aan onszelf kunnen stellen. Ik geloof dat we als samenleving toe zijn aan een volgende stap. Niet alleen mensen opleiden die veel weten, maar ook mensen die bewust zijn en daardoor keuzes kunnen maken die passen bij wie ze zijn. Want informatie vertelt je wat je kunt denken. Kennis helpt je begrijpen waarom iets werkt. Maar wijsheid helpt je onderscheiden wat voor jou klopt. En dat brengt ons bij een oud-Egyptisch principe. Het principe van Ma'at. Vaak wordt Ma'at vertaald als waarheid, harmonie of balans. Maar eigenlijk gaat Ma'at nog een stap verder. Het is de voortdurende uitnodiging om je leven af te stemmen op wat voor jou als waar of kloppend voelt. Niet op wat de meeste mensen doen of wat er van je wordt verwacht of wat de verstandigste of de veiligste keuze lijkt. Maar op datgene waarvan je diep van binnen voelt, ja, dit klopt. En daarvoor hebben we zowel ons hoofd als ons hart nodig. Ons hoofd helpt om te plannen en organiseren. Maar het mag ten dienste worden gesteld van het hart. Want een helder hoofd zonder verbinding met het hart kan briljante oplossingen bedenken, maar niet altijd wijze keuzes maken. En misschien zit daar wel het grootste verschil tussen ons huidige onderwijs en de oude mysteriescholen. In ons onderwijssysteem toetst men wat je weet. In de mysteriescholen ontwikkelde je zelf kennis. daar was de vraag niet wat weet jij, maar wie ben jij? We hebben allebei nodig, hoofd en hart, om de verbinding te herstellen tussen kennis en wijsheid, tussen denken en voelen, tussen begrijpen en belichamen. En voor mij is dat de volgende stap in onze ontwikkeling. En die begint bij deze vraag. Brengt deze keuze mij dichter bij de verbinding met mijn hart of verder daarvandaan? Want uiteindelijk is dat misschien wel de belangrijkste vorm van onderwijs die er bestaat. De levenslange ontdekkingstocht naar wie jij in diepste wezen bent. Ik hoor heel veel mensen om mij heen zeggen, ik ben moe. Ik weet niet meer wat ik wil. Ik voel me leeg. Ik loop vast. Ik heb eigenlijk alles waar ik ooit van droomde. Maar toch klopt er iets niet. En vaak denken ze dat dat opgelost moet worden. Dat er nog iets ontbreekt. En zoeken ze de oplossing in nog een boek. Nog een techniek. Nog een cursus. Maar de vraag is niet wat er ontbreekt, maar waar je de verbinding met jezelf bent kwijtgeraakt. En dat is een heel andere vraag. Want als je jarenlang hebt geleerd om vooral bezig te zijn met wat anderen nodig hebben en voortdurend probeert te voldoen aan verwachtingen, steeds opnieuw kiest voor wat veilig voelt, dan kan het gebeuren dat je op een dag wakker wordt en denkt, ik weet eigenlijk niet meer wat ik wil. Niet omdat je geen verlangens hebt, maar omdat er zoveel stemmen door elkaar zijn gaan lopen dat je die van jou niet meer herkent. De stem van je ouders, denk eerst aan de ander. De stem van je omgeving, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Of de stem van angst, die roept, straks gaat het mis. De stem van onzekerheid, die vraagt, wie ben jij om dit te doen? En dan zijn er nog de stemmen van perfectionisme, van de behoefte om erbij te horen, van oude pijn die je probeert te beschermen. De stem van de maatschappij die succes, presteren of zekerheid belangrijker maakt dan wat jij werkelijk voelt. En ergens daaronder klinkt nog een veel zachtere stem. De stem die werkelijk van jou is. Veel mensen denken dat dit normaal is. Dat volwassen worden betekent dat je nu eenmaal compromissen sluit. Dat je hard moet werken om jezelf te bewijzen. Maar wat als dat helemaal niet waar is? Wat als we jarenlang hebben geleerd om vooral te overleven, terwijl we diep van binnen verlangen naar iets heel anders? Niet naar meer geld of materie, maar naar meer waarheid, meer vrijheid, meer rust. Het gevoel dat wat je denkt, voelt en doet, we met elkaar in overeenstemming zijn. En dat is Ma'at. Ma'at gaat niet alleen over harmonie en balans, maar ook over leven in overeenstemming met wie je werkelijk bent. Niet omdat iemand anders dat van je vraagt, maar omdat jouw hart en jouw leven weer dezelfde richting op bewegen. De vraag die als een rode draad door deze aflevering loopt, is dan ook, leef ik het leven dat van mij is en volledig bij mij past? Of leef ik een leven waar ik langzaam in terecht ben gekomen? Misschien herken je daar helemaal niets van. Of misschien herken je alles. Allebei is goed. Deze aflevering is niet bedoeld om je ergens van te overtuigen. Ik wil je alleen uitnodigen om met een open blik en zonder oordeel naar jezelf te kijken. Niet vanuit schuld of spijt, maar vanuit nieuwsgierigheid. Want nieuwsgierigheid opent deuren die zelfkritiek gesloten houdt. Misschien herkende je jezelf in een van deze signalen, of misschien wel in allemaal. En misschien denk je, ja, maar dat is toch normaal? Dat hoor ik heel vaak. Ideeën die zo vanzelfsprekend zijn geworden, dat bijna niemand ze nog ter discussie stelt. Maar veel van wat wij als normaal zijn gaan beschouwen, is misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend. Sterker nog, sommige overtuigingen klinken ontzettend logisch, maar brengen je ongemerkt steeds verder van jezelf vandaan. Dat leidt tot misverstanden. Misverstanden die het alleen maar moeilijker maken om je eigen leven te leven. Ik geef je de 3 meest voorkomende. Zoals deze bijvoorbeeld. Ik moet eerst weten wat mijn levensdoel of mijn zielsmissie is, want dan valt alles op zijn plek. Maar wat als je niet nadenkt over je zielsmissie of daarnaar op zoek gaat, maar start met leven vanuit jouw waarheid? Want als je afgestemd bent op jouw hart, kan je ziel je de weg wijzen. En ja, zal je zielsmissie of je roeping zich langzaam ontvouwen. Als je niet durft te luisteren naar je innerlijke stem, waarom zou je dan morgen of over 5 jaar ineens een grote levensmissie herkennen? Je missie ontvouwt zich terwijl je leeft, niet terwijl je wacht. Een ander misverstand is, ik moet mezelf eerst vinden. Veel mensen zeggen, ik ben mezelf kwijt, maar jouw essentie verdwijnt niet. Daar zijn alleen laagjes overheen gekomen. Verwachtingen, rollen, aanpassen en angsten. Allemaal overlevingsstrategieën. Dan hoef je jezelf niet te vinden, dan hoef je alleen voorzichtig af te pellen wat nooit werkelijk van jou is geweest. Dat voelt voor mij veel liefdevoller. Want als jouw essentie er altijd is, dan hoef je geen nieuw iemand te worden, maar je alleen te herinneren wie je altijd al was. Een derde misverstand is dat je denkt dat je moet wachten totdat je geen angst meer hebt, je verleden helemaal hebt verwerkt, volledig geheeld bent en genoeg zelfvertrouwen hebt. En ondertussen stel je je leven uit. Niemand is helemaal klaar, ik ook niet. Groei is oneindig, het leven blijft je uitnodigen. En misschien is dat juist de bedoeling, niet wachten tot je perfect bent, maar leren leven terwijl je groeit. Want heling gebeurt juist doordat je bewust gaat leven. Bewustzijn ontstaat op het moment dat je jezelf werkelijk ziet, niet alleen begrijpt. En wanneer je iets eenmaal echt hebt gezien, kun je het niet meer ontkennen. Dat is het moment waarop verandering vanzelf begint. Niet omdat iemand je vertelt wat je moet doen, maar omdat je meer bewustzijn hebt gekregen. En dat is waarom ik, net zoals de oude Egyptenaren, zo geloof in zelfkennis. Niet om jezelf te analyseren of te verbeteren, maar om jezelf steeds eerlijker te ontmoeten. Want hoe eerlijker jij jezelf ontmoet, hoe gemakkelijker het wordt om keuzes te maken die werkelijk bij jou passen. Misschien verwacht je dat ik je 5 stappen ga geven waarmee je vanaf morgen helemaal jezelf kunt zijn. Maar zo werkt het volgens mij niet. Je kunt de verbinding met jezelf niet terugvinden met een stappenplan. Ik wil je wel 5 handreikingen geven. Niet om vandaag alles anders te doen, maar om vandaag anders te gaan kijken. Op de eerste plaats wil ik je uitnodigen om jezelf elke dag 1 eerlijke vraag te stellen. Niet wat moet ik vandaag allemaal doen, maar hoe gaat het eigenlijk met mij? Zo'n eenvoudige vraag en toch vergeten we haar zo vaak. Je hoeft niets te analyseren of direct een antwoord te hebben. Het gaat erom dat je jezelf ontmoet en serieus neemt. Mijn 2e uitnodiging is deze. Luister vaker naar wat licht voelt. We zijn gewend om te luisteren naar wat verstandig of logisch is, wat hoort of wat anderen adviseren. En ook dit is weer een vraag die je jezelf kunt stellen. Waar word ik nieuwsgierig van? Waar gaat mijn hart sneller van kloppen? Op de 3e plaats kijk eens naar je automatische ja. Je hoeft niet vandaag tegen alles nee te zeggen, maar je kunt wel onderzoeken wanneer zeg ik automatisch ja. Wanneer voel ik direct verantwoordelijkheid of pas ik me aan zonder erbij stil te staan? Zo leer je jezelf beter kennen. Bewustzijn is het begin van verandering. Want waar je geen zicht op hebt, dat kun je niet veranderen. Op de 4e plaats is het heel belangrijk om jezelf momenten te gunnen waarop niets hoeft. We leven in een wereld waarin bijna alles gericht is op meer. Meer informatie, meer prestaties, meer snelheid, meer efficiëntie. Maar hoe maak je contact met je hart en hoor je de fluistering van je ziel wanneer er voortdurend ruis of lawaai is? Soms hoef je niets te doen, alleen maar stil te zijn. Zo creëer je ruimte. Want de belangrijkste inzichten ontstaan niet wanneer we proberen ze te bedenken. Ze ontstaan wanneer er eindelijk genoeg stilte is om ze te kunnen horen. En tot slot vraag jezelf niet af wie wil ik over 5 jaar zijn, maar wat wil er vandaag door mij geleefd worden? Misschien is dat moed, bijvoorbeeld om een grens te stellen, of creativiteit. Misschien een gesprek dat je al veel te lang uitstelt, of een droom die je nu eindelijk serieus wilt nemen. Niet omdat je daarmee iemand anders wordt, maar omdat je jezelf dan toestemming geeft om ook de stukjes die nog niet zichtbaar zijn, maar wel geleefd willen worden, naar buiten te brengen. Je ziel heeft geen haast. Ze wacht al je hele leven geduldig en liefdevol, tot jij bereid bent om te luisteren. Je hoeft niets toe te voegen aan jezelf. Je mag alleen loslaten wat nooit werkelijk van jou is geweest. Misschien heeft deze aflevering iets in beweging gezet. Misschien herken je dat gevoel dat er meer in jou leeft dan er op dit moment tot uiting komt. Juist daarom geef ik vanaf 26 juli weer mijn jaarlijkse online programma Step Into Your Soul Power. In dit programma ontdek je stap voor stap wat er altijd al in jou aanwezig was en hoe je de moed ontwikkelt om vanuit die waarheid te leven. Je vindt alle informatie via de link in de beschrijving van deze aflevering. Vergeet niet je te abonneren en laat een reactie achter onder deze podcast. In de volgende aflevering kijken we naar de prijs die je betaalt wanneer je je blijft aanpassen. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren.